Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u allen hartelijk welkom in deze dienst. En een speciale groet aan hen die met ons meeluisteren, thuis of elders. De voorganger van vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Floor. Vanwege de herfstvakantie zullen er deze week geen catechisaties zijn. Op dinsdag 17 en woensdag 18 oktober zijn er activiteiten in verband met de vakantie Bijbelweek. Meer informatie vindt u in de weekbrief. Ik wil hierbij tevens inhaken voor een nadrukkelijke oproep voor nog enkele vrijwilligers. Er zijn namelijk nog steeds vrijwilligers nodig. Met name voor de woensdagmiddag zijn nog 6 mensen nodig. Ook nog 1 voor de woensdagmorgen. Aanmelden kan bij Rinade de Pachter. De collecten voor de preek zijn achtereenvolgens voor de Stichting Hulp Oost-Europa en Pastoraat en Catechese. De uitgangscollect is bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. Vooraf zingen we de liederen die u bij de ingang hebt uitgereikt gekregen. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, jongens en meisjes, het mag ook vandaag weer een startdienst zijn voor de vakantie Bijbelweek. Het is voor het eerst dat wij het een keer proberen om het ook in de herfstvakantie te doen in plaats van aan het eind van de zomervakantie. Wat dat betreft is het ook een beetje een proef. Maar we hopen natuurlijk dat er een goede vakantie Bijbelweek ook voor jullie zal zijn. Misschien kunnen jullie vriendjes of anderen, misschien wel familieleden, meenemen naar de vakantie Bijbelweek. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Het staat ook altijd in het karakter van het feit dat je probeert mensen in de omgeving, in de buurt, ook proberen mee te krijgen naar de kerk, naar het evangelie, die boodschap waar we mee naar buiten mogen komen, die ook mensen en kinderen mogen horen, hoe belangrijk dat ook is. Wat dat betreft is het ook nodig om ook biddend daarmee bezig te zijn met elkaar. En dan mogen we ook weten, en daar zullen we ook iets van horen, dat de Heere God dat ook zegenen wilt. Soms ook dwars door moeilijkheden, teleurstellingen ook heen. Maar wij hebben een God die ook in onze tijd doorgaat zijn koninkrijk te bouwen. En omdat we nu ook samen zijn gekomen, zoals elke zondag, om onze God te dienen, willen wij ook hem de lof toebrengen die hem toekomt. En zingen wij van Psalm 147 en daarvan het eerste en het derde vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En ook het derde, zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbare diep zijn Gods gedachte, daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. We zingen met elkaar tot eer van God, 147, 1 en 3. Gemeente, de Heere God kent ons en weet ook precies hoe wij handelen en hoe wij wandelen, hoe wij staan ook in het leven. En wie werkelijk ook luistert naar het woord van God, beseft dat je altijd weer tekort komt en dat wij nodig hebben om te leven van de genade die er is in de Heer Jezus Christus. Hij gaf zijn bloed ook voor onze zonden. Daarom is het goed om ons ook te verootmoedigen voor de Heere onze God door samen te luisteren naar zijn wet. En daarna zingen wij van Psalm 57 en daarvan het eerste vers. Gena, dat is genade, o God, gena, hoor naar mijn gebeden, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Met onze zonde mogen we altijd vluchten naar het kruis van Christus. Psalm 57, vers 1, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken en geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Christus heeft deze wet samengevat in de volgende woorden, geciteerd vanuit het Oude Testament. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten, kortom, heel het woord van God. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden tot de Heer, onze God, om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we ook samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, Vader ook van onze Heer Jezus, Schepper van hemel en van aarde, hartelijk dank dat u door uw geest ons ook als gemeente weer bij elkaar hebt gebracht. Op deze prachtige herfstzondag, waarin sommigen ook toch nog weer even afstand nemen van hun werk en van hun arbeid. Te midden van alle stress en gejaagdheid en de drukte die er is, ook in het midden van de samenleving. Maar ook een moment om ook hier te zijn in uw huis, waar u ons samenroept om u te eren, u te loven en te prijzen. U komt ook alle lof en alle dank en alle aanbidding toe, Heere. Er is geen andere God dan u alleen. Geprezen zij uw naam. Vooral ook omdat u zo naar ons hebt omgekeken, dat u aan ons mensen hebt gedacht. Wat moeten we het ook belijden voor u, Heere, dat we dat ook helemaal niet verdienen. Dat we van die mensen zijn die zo gemakkelijk vol kunnen zijn van onszelf en dat we geneigd zijn om alleen maar naar onszelf te kijken, ons eigen leven in te richten en onze eigen gedachten te volgen. Dat we zo ook gemakkelijk meegezogen kunnen worden, ook in de geest van ongeloof en wantrouwen. En Heere, dan wilt u ons hier opscherpen, wilt u ons ook tegemoetkomen, wilt u jongeren en ouderen ook aanspreken, dat er alleen maar genade en leven en liefde is te vinden als wij bij u terechtkomen. En wil ons daarom ook, Heere, alles schenken wat we nodig hebben. We hebben het ook, Heere, beleden voor uw aangezicht toen we uw heilige wet hebben gehoord. Ach, we komen zo ontzettend veel tekort. Maar wij zien toch ook hier op het kruis dat u zelf ook hebt opgericht in deze wereld. Opdat er genade zou zijn, opdat er vergeving en verzoening zou zijn. Ook voor al onze zonden. En Heere, wat rijk dat u ons dat evangelie hebt gegeven. En bewaar ons dan toch ook, wie we ook zijn, Heere, voor een onverzoend sterven, want dat zou zo verschrikkelijk zijn. En u zegt het zelf, geen zin erin, geen lust erin, dat ook maar iemand onder ons verloren zou gaan, maar dat wij zouden geloven, vertrouwen op uw woord, op uw belofte, op uw zoon, wat hij gedaan heeft. En daarom bidden we ook om de vervulling met uw Heilige Geest, die we ook nodig hebben. En vooral ook, Heere, de kinderen onder ons en de jongeren. Ja, eigenlijk ook wij allemaal, maak ons maar als een kind. Dat ook, Heere, vertrouwt ook op u. En laat dan ook het woord open gaan, wanneer we daar ook weer een geschiedenis uit mogen nemen. Waarvan we denken, hoe durf je, hoe kun je het doen? Hoe kun je overleven onder zulke omstandigheden, onder zulke daden? Maar dan bent u het toch, Heere, waar we ons vertrouwen ook op mogen stellen. Laat uw woord dan ook opengaan en zegen ons allen. Ook, Heere, bij de kinderen, daar waar wordt opgepast, Heere, wilt u ze al jong vertrouwd raken, ook met uw dienst. Ook al kunnen ze de diensten nu nog niet meemaken, maar zegen ze. En zo bidden we ook voor diegenen die niet kunnen komen, de bejaarden onder ons, die aan huis gebonden zijn, degenen die chronisch vermoeid zijn, mensen die ziek zijn of ook hier onder spanningen leven, niet in staat om naar uw huis te komen, maar ze zijn met ons verbonden via het internet of via de kerkradio. Geef hen uw zegen op de plaats waar ze zich bevinden. Wij bidden ook om de uitbreiding van uw koninkrijk, omdat overal in deze plaats, maar ook in ons land en volk en wereldwijd, uw woord vandaag wordt gebracht. Op de opstandingsdag van Christus kwam uw gemeente al van vroege tijden altijd op die eerste dag samen, om het nooit te vergeten dat die achtste dag is aangebroken. Dat ook zo in principe al de eeuwigheid ook garant is gesteld. En daarom, Heere, wil zo ook uw koninkrijk vandaag onder alle volken en naties uitbreiden. Tot eer en de glorie van uw naam, opdat het rijk van de vorsten duisternis ook vandaag weer wordt afgebroken. Zegen ons, Heere, ook in deze startdienst voor de vakantiebijbelweek. En geef dat er ook vele kinderen die er nu misschien niet zijn, of die toch dan deze week in aanraking mogen komen met de Bijbelverhalen, dat ze toch ook iets mogen oppikken van de warmte, van de liefde van u en van de Heer Jezus. Zodat het zaadje, Heere, toch in hun hart geplant mag worden. Dat ze ouder worden, ook u zullen kennen. En misschien daarin ook, Heere, hun ouders of familieleden, vrienden weten mee te nemen. Geef dat er in rijk en ruime mate gezaaid mag worden door uw woord, door de vertellingen. En geef, Heere, dat het gezegend mag worden. Want we kunnen van alles doen en van alles willen. Maar als u uw zegen daaraan niet verbindt, dan is het allemaal, Heere, nutteloos. En daarom bidden we u in de vergeving van onze zonden, in de naam van Jezus, geef uw zegen ook over de komende week en in deze dienst. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik doe dat door met u te lezen uit 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, vers 1 tot en met 15. Het thema dat eigenlijk deze week behandeld zal worden op de vakantie Bijbelweek is op survival, of ook wel top survival. Nou, dat is natuurlijk een aansprekende titel, daar zal ik iets van zeggen. Maar wat hier wij lezen in 1 Samuel 14, dat is eigenlijk zegt, hoe overleef je dat, Jonathan? Wat ga je nou toch eigenlijk doen? Is dat niet levensgevaarlijk? Nou, daar zullen we dan ook iets van horen. Ik lees met u 1 Samuel 14. Dus het moment dat er een strijd is tussen de Filistijnen en de Israëlieten onder leiding van koning Saul. Maar zo gebeurde het op een dag, lezen wij van Jonathan, dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei: kom, laten wij naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. En Saul nu verbleef aan de rand van Gibea onder de granaatappelboom die in Migron was. En het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer 600 man. En Aja, de zoon van Ahitub, de broer van Ikabod, de eer is weg betekent dat, de zoon van Pinahas, de zoon van Eli, was priester van de Heere in Silo en droeg de efod. Het volk wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was het tussen de bergpassen waar langs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes en de naam van de andere Sim. En de ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas en de andere aan de zuidkant tegenover Geba. En Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen, door veel of door weinig mensen. En toen zei zijn wapendrager tegen hem: doe alles wat in uw hart is, ga uw gang. Zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei: zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Als zij dit tegen ons zeggen: sta stil totdat wij bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als zij dit zeggen: klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen, want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken. En toen zij zich beiden aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen: zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin zij zich verstopt hadden. En de mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager: klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren. En toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager: klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. En toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem aan. En zij vielen voor Jonathan en achter hem doden zijn wapendrager hen. Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 mannen doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. En er ontstond schrik in het legerkamp, namelijk van de Filistijnen, op het veld en onder heel het volk. En de wachtposten, de plunderaars, beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Tot zover de lezing uit het woord van God. We willen, gemeente, ook bij deze geschiedenis stilstaan, maar vooral ook het woord dat Jonathan zegt tegen zijn wapendrager. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken. Want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen, door veel of door weinig mensen. Voordat we er samen over nadenken, krijgt u eerst gelegenheid uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds is meegedeeld, van harte ook aanbevolen. De Heere zegenen u en uw gaven. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 62. En daarvan de versen 1, 4 en 8. 62, 1, 4 en 8. Ja, gemeente, jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens zo'n vakantievolle gezien, waarin je gevraagd wordt om je op te geven voor een spannende vakantie. Waar je ook misschien op survivaltocht gaat. Nou, iemand die een beetje zin heeft in avontuur, die niet alleen een beetje wil houden van een strandvakantie, om maar een beetje op het strand te liggen en verder niks te doen. Nee, als je een beetje met activiteit ook bezig kan zijn, dan kan dat je ook behoorlijk aanspreken op survivaltocht. Jongen, nou, wat kunnen we dan gaan doen? Met kano's misschien door een stromende rivier heen, of banjeren door de modder, of een berg beklimmen, of hoe dan ook. Het spreekt je aan op survival. Dat is natuurlijk prachtig als je zo ook deel wil nemen aan een actieve vakanties. Soms wordt dat ook wel eens aangeprezen voor jonge mannen. Ik denk bijvoorbeeld aan de organisatie als de Vier Musketeers, die mannen weten te werven. Nou, die moeten dan ook op een survivaltocht gaan, waarin ze alles, maar dan ook alles van zichzelf moeten geven, totdat ze ja, bijna leeg zijn. En dan, ja, dan komen de emoties los en kunnen de levensverhalen worden verteld. En ja, dan zit daar ook een boodschap achter, dat je soms ook helemaal leeg gemaakt moet worden en ook open komen te staan om het evangelie te ontvangen. En dan kom je dicht bij jezelf. Nou, daarvoor worden soms ook wel survivaltochten ook gemaakt. En nu is het een start voor de vakantie Bijbelweek. En dan worden de kinderen ook getriggerd, misschien wel juist door het thema op survival. En dan staat er een T voor top survival. Dat je samen als het ware iets gaat ontdekken van, ja, wat is dat eigenlijk? Nou zijn wij gauw met Engelse termen, maar survival betekent, ja, hoe overleef ik iets? En nu is dat natuurlijk in een spannend avontuur nog tot daaraan toe. Maar het zal maar eens werkelijkheid voor je zijn. Keiharde realiteit. Dan is het wel wat anders, want er zijn natuurlijk heel wat mensen op deze aarde, laten we eerlijk zijn, die moeten overleven. Die zijn letterlijk op survival. En dan vraag je wel eens af, hoe komen ze er doorheen? Je hebt dat natuurlijk allemaal meegemaakt, ook van de ouders en de familieleden van Anne Faber. Hoe overleef je dit? Hoe kom je daar doorheen? Het hele leven is stuk en kapot. Dan kun je toch niet meer verder. Hoe overleef je dat? Dat is zo'n ernstig voorbeeld. We kunnen natuurlijk ook wijzen op andere zaken die er plaatsvinden in de wereld. Maar laat ik het maar even houden bij dit concrete voorbeeld. Maar nou gaan wij deze morgen met elkaar ook eens kijken naar de omstandigheden en de situatie van het volk Israël. Ja, dat is ook in die tijd een overleven. Ze zijn in strijd ook met de Filistijnen, die het hun leven moeilijk maakten. En het was een beetje aan het begin, zo lezen wij, van de periode van de eerste koning, koning Saul. En dat is dan dat Saul wel een heel leger probeert op de been te krijgen van, ja, 3000 man, waar hij eigenlijk over 2000 een beetje het leger aanvoert. En zijn zoon Jonathan, ja, die geeft hij dan ook 1000 man, samen verdelen ze wat. Het lijkt al heel wat, maar tegenover, en de Bijbel laat dat wel duidelijk blijken, tegenover de macht van die Filistijnen is het natuurlijk helemaal niks. En dan denk je eigenlijk, jongens, dat redden ze nooit. Dat gaat gewoon weg niet. Wat moet zo'n klein leger nu tegenover zo'n groot leger als van de Filistijnen? Ja, want die hebben er veel en veel en veel meer. We lezen dat in hoofdstuk 13 vers 5. Hè, de Filistijnen verzamelen zich om te strijden tegen Israël. En dan lezen we van 30.000 wagens, 6.000 ruiters. En het volk was zo talrijk, en dat is natuurlijk beeldend, als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Nou, eigenlijk, als je dat zo tegenover elkaar zet, dan zeg je een legertje van zo'n 3000 man tegenover zo'n machtig leger. Jongens, dat wordt helemaal niks. Dat wordt helemaal niks. Dat is een geweldig waagstuk. En dan lezen we eigenlijk verder in dat hoofdstuk 13 dat het volk wordt ook een beetje bang. En uiteindelijk dan kruipen ze allemaal weg. Ze gaan allemaal als het ware zich verstoppen. In rotsen, spleten, ze zijn bang. Dit overleven we niet. Dat bestaat niet. En zo kruipen ze allemaal weg en er blijft er niks meer over. Er zit Saul met een paar honderd man, 500 man. En ja, hoe moet dat verder? En dan lezen we ineens in hoofdstuk 14, het gebeurde op een dag dat Jonathan, die komt ineens naar boven. Dat is de zoon van Saul en die heeft een wapendrager. En die zegt, joh, laten wij eens naar die wachtpost gaan. Daar waar al dat grote leger van de Filistijnen zit, in Michmas. Ik zal u de geografie besparen, dan alleen even te vertellen dat het ook zo ten noordoosten van Jeruzalem zich allemaal heeft afgespeeld. Al die namen die u in de schrift voorbij ziet komen, dat vindt zo'n beetje plaats ten noordoosten, 5 kilometer, 10 tot 15 kilometer ten noordoosten van Jeruzalem. En in dat gebied zijn die twee legers tegenover elkaar geplaatst. Wat gaat Jonathan nou toch doen? Dit is toch onmogelijk. En dan nog één ding. Er was zelfs geen smid in Israël. Dus ze hadden ook geen wapens. Ja, dan alleen maar wat houwelen en harken en dergelijke die men probeerde te gebruiken voor de oogst. Maar als men die moest laten slijpen, moest dat ook bij de Filistijnen. Dat kost natuurlijk ook een behoorlijk bedrag. Dus zo werd Israël er behoorlijk ondergehouden. Maar ja, die Filistijnen hadden ruiters, wagens en ijzer en smederijen. Dus ook dat, wat dat betreft, is het een ongelijke strijd. Jonathan, die zegt tegen zijn wachtpost, we gaan daar naartoe. We gaan samen die vijanden tegemoet. En dan wordt het spannend. Hoe overleeft hij dat? Dan wordt het helemaal getekend in de Bijbel. Dat hij eigenlijk moet gaan door een kloof. En dan zijn er twee rotspunten. De ene bozes, dat betekent glanzend. De andere senne of zene. Dat betekent doornpunt. Maar dat laat dan ook zien dat als je naar die Filistijnen moet, ja, dan moet je daar onder die rotspunten vandaan komen. En kijk je naar die Filistijnse leger die ook bij Michmas zitten, maar een geweldig overzicht heeft over alles wat daar in die vlakte gebeurt. Dan is het dat Jonathan met zijn wapendrager onder die rotspunt tevoorschijn komt, zodat die schildwacht van de Filistijnen hem zien. Eigenlijk is dat ook geniaal, want hij probeert daarin een beetje tot uitdrukking te laten komen als hij zich laat zien van hier zijn wij, hier zijn wij. De wachtpost hoeft natuurlijk niet te weten dat hij maar met z'n tweeën is. Maar die Filistijnen denken natuurlijk, hé, we zien nergens die Israëlieten zitten. Ja, die zijn natuurlijk bang. Die hebben zich verstopt in de rotsen. Zoals de Koerden dat ook doen, de Peshmerga's, in hun Koerdische streek daar in Irak, waar ik eens iets over gelezen heb. Die hebben een strijd ook gevoerd vanuit de rotsen. Dat is natuurlijk een beetje een gevaarlijk iets. Maar die Filistijnen die denken, hé, kijk, daar komen die Hebreeën tevoorschijn. Ze komen uit hun schuilhoeken tevoorschijn. En dan gaan ze praten tegen elkaar. Maar Jonathan heeft gezegd tegen zijn wapendrager, als ze zeggen, wij komen wel naar jullie toe, dan blijven we staan. Als ze zeggen, klim naar ons op, dan is dat een teken van God dat wij kunnen opklimmen. Wat zit daar nou in? Nou, als die Filistijnen zeggen, we komen wel naar jullie toe, dan laten ze zien dat ze niet bang zijn. Dan zullen we ze wel even een lesje leren. Die uitdrukking komt ook een beetje hier naar voren. Maar als ze zeggen, nou klim maar naar ons toe, dan zullen we jullie een lesje leren. Dan laten ze eigenlijk iets zien, ja. We zien daar een paar van die Israëlieten, maar daarachter kunnen er nog wel eens veel meer zitten. Dan zijn ze een beetje bang. Dan zegt Jonathan ook één ding. Laten wij bedenken dat wij een God hebben. En voor onze God maakt het niet zoveel uit of we met weinig zijn of met veel. Hoort u dat? Of we met weinig zijn of met veel. Dat maakt voor de Heere niet uit. Als wij de Heere maar vertrouwen. Als we in Hem geloven. Als we op Hem bouwen. Dan zie je iets van de kracht van Jonathan. Wat zeg ik? De geloofstaal van Jonathan. Hoe hij in het leven staat. Hoe hij deze survivaltocht gaat ondernemen. Want je moet wel bedenken, hoe moet Israël overleven? Nou, als de Heere er weer is. Als we weer kunnen vertrouwen op de hulp en bijstand van de Heere. Ja, dat betekent wel als wij weer gaan vertrouwen en geloven als land en volk op de Heere. Dan kan dat. Dan lukt dat. Ik vind trouwens wel heel mooi dat die wapendrager, die gaat niet zeggen tegen Jonathan van, ja, maar nou, dan ga je maar alleen, ik durf dat niet. Nee, die wapendrager gaat met hem mee. Die zegt, ja, ik volg je. Ik ga met je mee. Ik doe dat. Nou is er nog één ding. Jonathan heeft het niet verteld tegen zijn vader. Waarom niet? Nou ja, je moet soms ook in het geloof wel eens over nadenken. Moet ik alles wel vertellen? Hij weet misschien wel een beetje hoe zijn vader erin staat. Situatie met Samuel, die gezegd heeft, Saul, je moet wachten totdat ik er ben. Had zijn vader niet gedaan, kon hij nauwelijks. Misschien kende hij als zoon ook wel een beetje zijn vader. Hij wist natuurlijk dat als hij dit ging doen, dat zijn vader zijn binnen helemaal gek geworden. Dat ga je niet doen. Dat is levensgevaarlijk. Dat is onzinnig om zoiets te doen. Ja, de schrift laat wel zien, hè, dat als daar geloof is in God, ja, dan is het soms ook verstandig om niet alle dingen in het openbaar te vertellen, maar in stilte, in vertrouwen, je weg te gaan met God. Want er zullen altijd mensen zijn die zeggen, ben je nou helemaal mal? Joh, je moet een beetje verstandig zijn. Dat lukt jou nooit. Dat kan nooit. Je hebt zoveel tegenstand. Nee, het geheim van het geloof. Weet dat als je met God wandelt en als je je vertrouwen stelt op de Heere God, dat Hij, ook al ben je nog zo zwak, grote dingen kan uitrichten. Kent u dat geloof? Kent u dat geheim in uw leven? Als je soms voor bijkans onmogelijke situaties hebt gestaan, taken die je op je hebt moeten nemen, verantwoordelijkheden die je hebt moeten dragen, dat je eigenlijk dacht, jongens, dat lukt me niet, maar God kan mij de kracht geven. De Heere kan mij helpen en ondersteunen. En dat je verwonderd was hoe alles goed ging in de taak en in de roeping die naar je toe kwam. Hoe diep is ons vertrouwen op God om in deze wereld te overleven, om je strijd aan te gaan, ook tegen het onrecht, tegen de zonde, tegen alles wat plaats kan vinden in je leven. Jonathan, hij gaat. Want hij zegt het ook. Kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Dat is een uitdrukking. Zij die niet geloven en vertrouwen in onze God. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Zo gaat hij. Op survival. Maar het wordt een top survival. Hij gaat daar. Als die Filistijnen zegt, klim erop, we zullen je wel een lesje leren. Kom, we gaan. Met handen en voeten gaat hij door die kloof heen. Klimt hij op naar de Filistijn. En hoe het precies gegaan is, daar zwijgt de schrift over. Maar wat de schrift wel helder naar voren laat komen, dat is de overwinning. De overwinning. De strijd die hij in zijn eentje voert tegen de Filistijnen. Dat hij in een persoonlijk gevecht de ene Filistijn en de ander op zijn schouders neemt en achterover slaat. En zijn wapendrager het afmaakt. 16 keer. 17 keer. 18 keer. 19 keer. Tot de 20ste toe. Dan ontstaat er onder het leger van de Filistijnen een geweldige schrik. Ja, dat is te begrijpen. Wat is hier aan de hand? Straks komen al die soldaten van de Hebreeën op ons af. En hoe, waar moeten we naartoe? De overwinning wordt behaald, omdat daar ook de schrik des Heren is. De Heere werkt mee. De Heere wil dit geloof van Jonathan, de kroonprins, die anders is dan zijn vader, laten zien dat hij niet te vergeefs op zijn God hoeft te vertrouwen. Op God kun je aan. Geloof in vertrouwen. Kun je de strijd aan. Tegen alles wat op je afkomt. Om ook te overleven in moeilijke omstandigheden. Mooie geschiedenis, hè? Prachtig verhaal. Maar wat doet u en wat doe jij ermee? En waarom staat het voor ons in de Bijbel? Om alleen een spannend verhaal te vertellen? Nou, ik heb al een aantal dingen duidelijk gemaakt. Maar hierin is er ook naar voren gekomen dat God van Israël het volk verlost. Verlost van al die Filistijnen die niet willen geloven in de God van Israël. Die denken dat het maar een of andere dode God is zoals ze ook hun goden hebben. Maar dat hierachter ook een geestelijke strijd gevoerd wordt. Wie is de echte en de levende God? En o volk van Israël, ik heb jullie uitgekozen. Dat ook jullie het teken zijn in deze wereld om te laten zien. Dat ik jullie God ben. Dat ik leef. Ja, dan gaan we kijken naar de betekenis van deze geschiedenis. Jonathan ging in het geloof. Dat is belangrijk. Dat moeten we ook vasthouden. Dat je alleen in het geloof ook deze dingen kan doen. Maar als je dan ook ziet naar mensen in je omgeving, hè, en dan zal er ook in de vakantiebijbelweek het verhaal worden verteld van bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw. Eigenlijk was het de bedoeling dat ik daarover zou preken, maar daar had ik al een paar keer over gepreekt. Dus ik denk, ik pak een geschiedenis waar ook iets van dat survival naar voren komt. En dus zo kom ik bij deze geschiedenis terecht. Maar dan die Samaritaanse vrouw, ja, die zit ook helemaal in de knoop. Die is door omstandigheden, hoe dan ook, is haar leven ook waardeloos geworden. Geen toekomst meer, geen verwachting. Zo kunnen er ook hier wel onder ons mensen zijn die denken, ja, mijn leven heeft nu geen zin meer. Mijn leven heeft nu geen betekenis meer. Ik heb zulke indringende gebeurtenissen meegemaakt in mijn leven, dat mijn leven nou toch echt anders gaat worden. Maar ik weet niet hoe ik overleven moet. Ik weet niet hoe ik er doorheen moet komen. Hoe ik moet overleven. Weet u dat er zoveel mensen zijn in ons land en in onze samenleving, voor wie het overleven is? Die in de tehuizen zitten vol van eenzaamheid, de roep naar het voltooid leven en dergelijke. Ja, daar zit ook soms een diepe eenzaamheid achter. Mensen die opzien tegen pijn of tegen behandelingen of wat dan ook. Ik denk ook aan al die meisjes die misbruikt zijn. Die in handen zitten van pooiers. Mensen die verhandeld worden. Hoe kun je overleven? Er is zoveel ellende in deze wereld. Als je ogen maar open hebt. En je oren open. Ga maar eens praten met de mensen van het leger des Heils. Dan kom je er wel achter hoe het is. Mensen die achter de schermen werken. Die te maken hebben met mensen die aan de grond zitten. Hoe overleef ik iets? In Israël was het heel duidelijk. Was het ook zichtbaar. Waarom kwamen die vijanden? Dat het volk een beetje gezegd had, we kunnen het zelf redden. We hebben God niet nodig. We zoeken het wel uit. En ja, als je dat gaat doen, dan krijg je op de lange duur problemen. Dan trekt God met zijn geest en met zijn liefde weg. En lijkt het alsof mensen aan hun lot worden overgelaten. Dan moet daar weer een inkeer en een besef komen dat het geloof in God ertoe doet. Dat mensen zich omkeren, bekeren en weer gaan beseffen, in vertrouwen op God kunnen we overleven, kan er een nieuwe start gemaakt worden, een nieuw begin, een nieuwe weg, een nieuwe toekomst. Jonathans hebben we nodig. Jullie zijn jong. Hoe sta jij in het leven? Vertrouw je op je God? Ja, maar er zijn zoveel mensen die nergens meer aan doen. Die helemaal niet geloven in God. Ze vragen zich af of die wel bestaat. Ze hebben hun eigen ideeën over het ontstaan van de wereld en al die dingen meer. Wat moet je nou nog met een boodschap van het geloof? En degene die dan nog geloven? Ja, die gaan in de spelonken. Gaan zich verstoppen. Durven er niet voor uit te komen. Zijn een beetje bang. Ach joh, het helpt toch allemaal niks. En die mensen zullen het ons toch voor dwaas uitmaken. Voor een stelletje ongelovigen. Je kunt beter maar niks zeggen. Zo zijn er heel veel christenen vandaag. Of je moet het een beetje met wijsheid zeggen. Wat zullen wij tegenover, nu even overdrachtelijk bedoeld, hè, die onbesnedenen? Hoe zullen wij daar nou mee omspringen? Hoe zullen we daar nou mee omgaan? Kom, laten we tot hen omklimmen. De Heere kan met weinigen of met veel, dat doet er niet toe. Maar Hij kan ons verlossen. Hij kan een weerkeer brengen in de omstandigheden. Hij kan weer het besef doen geven in land en volk dat Hij er is en dat Hij leeft. Laten we uit onze schuilhoeken tevoorschijn komen. Laten we die survivaltocht in de wereld maar gaan maken. En laten wij de vijand die niet van God wil weten, maar tegemoet treden. Aanvallen. Niet bang zijn. Vertrouwen op God. Met zijn geest. Dat Hij de dingen verandert. Zo wordt Jonathan gezegend. Zo kunnen ook wij, gemeente, gezegend worden. Als we dat voor ogen hebben, dat wil deze geschiedenis ons leren. En dan kom ik toch weer even bij dat verhaal van die Samaritaanse vrouw. Want hier gaat het over Jonathan. Maar het gaat ons natuurlijk niet alleen om Jonathan. Maar het gaat erom wie tussen de doornen, die tussen de struiken, die in de hof van Gethsemane was, die ook die tocht maakte naar Golgotha. Hoe kun je dat overleven? Ja, dat is Jezus, gemeente. Onze heiland en zaligmaker. En hij liet het al zien. Dat er mensen zijn die in hun overlevingstocht, omdat hun leven stuk geslagen is, kapot geslagen is, omdat ze lam geslagen zijn, dat zij kunnen drinken van het water dat hij geeft. Opdat ze kunnen overleven wanneer ze zich verbonden weten met hem die gezegd heeft: ik ben het levende water. Ik kan je leven verkwikken. Ik kan je leven vernieuwen. Ik kan je leven veranderen. Ik kan je leven weer in een nieuw perspectief zetten. Een nieuw spoor. En zo hebt u en jij en ik wij dat allemaal nodig. Om verbonden te zijn met Jonathan, nee, met Jezus Christus. Die ons ook op onze survivaltocht wil voeden en laven en drinken wil. Al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. Als je zo door de diepte van het leven heen gaat, is dat ons houvast. Dan zie ik ook op Christus die zelf de vijand tegemoet trad. Op het kruis van Golgotha. En daar het opnam tegen die duistere machten. Tegen de geest van Satan. Die erop uit is om mensenlevens te vernietigen. Om mensen voor eeuwig te laten omkomen. Door het ongeloof te voeden in de wereld, in families, in levens van mensen. Maar die zo ook toch de ogen opengaan. Hij die de kop vermorselt van die vorst der duisternis. En dat is Jezus. Onze heiland. Voor hem een survivaltocht. Maar wel een tocht. Waarvan hij kon uitspreken. Op dat kruis. Het is volbracht. Dat is wat Christus doet. Om zo die macht van de vijand tegemoet te treden. Dat vertaalt zich natuurlijk ook. Dit evangelie. Dit vertrouwen in onze heiland en zaligmaker. Zo mogen we ook vandaag in deze wereld staan. Ach, wat zullen een paar leden van de ChristenUnie in een regering tegen al die macht? Niks ervan. De Heere kan ons verlossen door weinigen en door velen. Als daar de schrik des Heeren komt, omdat zijn woord met macht en majesteit gaat klinken, dan gaan de pooiers op de vlucht. Dan gebeurt er wat. Dan is er weer aandacht voor recht en gerechtigheid. Dan kan daar weer de geest gaan waaien. Als christenen in vertrouwen, in geloof, onze goede God wonderen kan verrichten. Overwinning kan behalen. Dat zo ook er een nieuwe geest gaat waaien. En dat zo dan toch ook we uit de schuilhoeken tevoorschijn komen. Met veel of weinig. Maakt ons niet uit. We hebben een God in de hemel. Die leidt. Die regeert. Die kan maken dat mensen die op survival zijn, maar echt hunkeren naar leven, naar een nieuwe start, een nieuw begin. Zien op Jezus, hun heiland, hun verlosser. Laat dat ook uw en jouw vertrouwen zijn, opdat we een boodschap hebben, ook voor de kinderen deze week en voor de mensen in onze omgeving. Want er is verzoening gedaan voor onze heiland. En ons wordt gevraagd, vertrouw, geloof in zijn heil en troostrijk woord. Zo starten wij de vakantie Bijbelweek. Amen. Wij zingen van Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Dat kan dan ook gebeuren, maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, dat zij hun wens verkrijgen. gemeente, laten we in vertrouwen ook op onze God, ook onze zorgen en noden ook voorleggen in de dienst der gebeden. We willen voorbeden doen voor de Heer van de Mast, Concertweg 126, die morgen wordt opgenomen in verband ook met een ingrijpende operatie op dinsdag. Hij heeft er lang op moeten wachten, maar nu is het zover. Laten we ook hem opdragen in het gebed. Ook voor mevrouw Koedoot Rietveld, 32e Barendrechtseweg 220, is opgenomen in het Icasia. Ze had haar heup gebroken en heeft inmiddels ook een heupoperatie ondergaan. Ook voor haar willen we bidden. We denken ook aan de heer Molenaar, onze oud-ambtsdrager, Linde 8, die aanstaande donderdag ook voor een operatie zal gaan naar het oogziekenhuis. We denken ook aan Marlies Monster van Pallandvliet 35, die ook behandeld wordt ook op dit moment en we willen ook haar opdragen in het gebed. Verder denken we ook aan hen die chronisch ziek zijn, die in verpleeghuis of elders verblijven en aan hen die niet met name willen worden genoemd. We denken ook even aan de zieken thuis. Met name ook aan Donate van Banneveld, die ook veel gebed nodig heeft, ook in haar moeilijke omstandigheden. Als mede ook anderen die nu niet met name worden genoemd, maar toch ook in de zorginstellingen worden verpleegd. Daar willen we ook voor bidden. En natuurlijk willen we ook bidden voor datgene wat in onze gemeente plaatsvindt, de vakantie Bijbelweek. Op survival, top survival. We hopen dat dat ook gezegend mag worden. We denken aan de familie Volmer. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen. Dat willen we ook weer meenemen. En ja, u kent het niet, maar gisteravond kregen wij ook een bericht. En dat raakt ons dan toch in de familie van mijn dochter en van mijn schoonzoon. Dat daar een jongetje in Genemuiden plotseling, ook door een verkeersongeval van 5 jaar, om het leven is gekomen. Dat heeft natuurlijk een geweldige impact. En ik neem dat toch gewoon mee. Ook al is het in de familiekring van mijn schoonzoon. Maar het raakt je toch als je zo'n bericht krijgt. Een jongetje van 5 jaar. In zijn spontaniteit de weg opgegaan en gegrepen door een auto. Laten wij daar ook voor bidden. Heere God in de hemel. Als we u niet hadden, waar zouden we dan naartoe moeten? Als we het geloof en het vertrouwen in u niet hadden, wat zou ons leven dan voorstellen? Ach, we belijden het, er zijn er misschien velen die denken dat dat wel kan. Die we kunnen overleven of het leven misschien zien als een avontuurlijk op survival zijn. Maar er zijn er zoveel, en ook in ons land en samenleving, heren, voor wie het totaal anders is. Maar we denken ook voor mensen die soms ook in de geestelijke duisternis zitten. Door de diepten heen gaan. Die voor hun gevoel geen enkel contact meer hebben, met de ander niet en met u niet. Die in wanhoop, heren, hebben gezeten. En dan denken, wat stelt mijn leven dan nou op voor, hoe moet ik nou ook verder? En heren, zo komen we tot u in het gebed. Omdat we toch op u willen vertrouwen en bouwen, zoals ook Jonathan. Ja, ook de vijand tegemoet ging. En wist dat u kan verlossen met veel of met weinig, of hoe dan ook. Maar dat is een vertrouwen op u mag stellen. Wat een rijke geschiedenis, heren, waarin het volk ook geleerd wordt om al je vertrouwen op u te stellen. En wat rijk dat we dan ook het evangelie van uw Zoon Jezus Christus mogen hebben. Hij die het geroepen heeft. Op het kruis van Golgotha. Het is volbracht. O God, zo mogen we al ons vertrouwen ook op u stellen. Met alle zorgen en noden die er zijn. Ook in onze gemeente. We bidden voor de zieken, heren. Hun namen hebben we opgenoemd. Broeder van de Mast. Trekt u met hem mee. Gaat u met hem mee. Ook al mag hij weten dat zijn leven geborgen is, ook in uw handen, desalniettemin, heren. Kent u het verlangen, de begeerte van hem en zijn vrouw? En geef, Here, dat u toch ook zo zich gedragen mag weten door u. En wat er dan ook gebeurt, alles is in uw handen. Getrouwe God, wilt u de handen van de doktoren leiden en besturen. Zo bidden we dat ook, Here, voor broeder Molenaar. Als hij naar het oogziekenhuis gaat, wilt u ook hem nabij zijn. Wij danken u dat de operatie van mevrouw Koedoot goed mocht verlopen, maar geef haar nieuwe krachten, nieuwe sterkte. Mooi ook om te merken, Heren, dat wanneer we op bezoek kwamen, u ook in haar leven werkt. Als u bevestigt, Heren, door dat wat we elkaar mochten voorhouden, dat ze dat zojuist ook had gelezen. Dan zien we weer hoe zorgvuldig en teer u met mensenzielen omgaat. Wij bidden u, Heren, voor al degenen wiens namen niet worden opgenoemd. Die wachten op uitslagen, mensen die worden behandeld en onderzocht. Die zo ook, Heren, hun steun nodig hebben. Geef dat ze hun vertrouwen op u mogen stellen en bevestigd mogen worden. Leid ook maar liefst, Heren, wilt u haar ondersteunen en sterken. En geef, Heren, dat we ons verwonderen mogen. Ook Donate, Heren. U weet door welke diepte zij ook heen gaat. En het ook fijn vindt als er gebeden wordt. Wil haar ook, Heren, rust geven. Vertrouwen, de behandelingen zegenen. De medicijnen zegenen. En dat er ook wijze mensen toch, Heren, zullen zijn. Die haar ook zullen begeleiden. Wil ook daarin, Heren, kracht en sterkte geven. Zo leggen we ook alle andere namen in uw handen. Wij bidden of u wilt zijn, Heren, met onze zendingsarbeider, de familie Volmer. Geeft u ze ook alles wat ze nodig hebben in hun omstandigheden. En wij bidden ook, Heren, voor daar waar rouw en verdriet is gekomen in de familie. Als er zoiets aangrijpends gisteravond is gebeurd, Heren, ondersteun de familie Tuinman. Geef, Heren, dat ze kracht en sterkte en vertroosting ook mogen ontvangen uit uw handen. O Heren, ontferm u toch. En dan is het onwillekeurig dat er ook onder ons mensen zijn die weten van die pijn. O geef ook, Heren, die vertroosting, die kracht die we nodig hebben. Barmhartige God, zonder troost zouden we toch niet verder kunnen, ook in ons leven. Wees ze dan ook nabij en goed. Wij bidden of u wilt zijn, Heren, met ons land en volk. De aanstaande nieuwe regering die samengesteld wordt, geeft dat de juiste mensen, Heren, op de juiste plek komen. Dat we ons verwonderen mogen. En dat er een andere geest gaat waaien. Meer openheid komt om ook te luisteren naar de boodschap van het evangelie. Want u bent onze God. U kunt in ons land en volk toch ook nog krachtig werken. Zodat zending en evangelisatie gezegend wordt. Wees, Heren, met het Midden-Oosten en alles wat daar plaatsvindt. Maar zegen ook onze activiteiten. Zo eenvoudig. Zoals een vakantiebijbelweek. Maar u kunt dat rijk zegenen. Ook voor deze plaats. En alstublieft, Heren, geef dat we geholpen mogen worden. Dat het een goede week mag worden. En zo leggen we in deze startdienst het ademling, het gebed aan u voor. Geef dat ze komen. Geef dat kinderen geraakt worden. Door die boodschap. Of wellicht hun ouders. Of familieleden, opa's of oma's, zegen ons, Heren. En onze hoop en onze verwachting is op grond van uw woord op u. Want u kunt verlossen, u hebt verlost. In uw Zoon, Jezus Christus. En daarom breek af het werk van de vorst der duisternis. Wij bidden het u uit genade. Amen. Wij zingen de gemeente tot slot van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. 89 en daarvan het zevende vers. Ik vind dat ook een mooi lied in verband ook met datgene wat we bepreekt hebben. Daar staat ook: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dan kun je overleven. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89 vers 7. Thank you. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere voor u en allen die u toebehoren. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, die zij en blijft met u allen. Amen.